Goedemorgen, Gip. Allereerst iets over een misschien wel de bekendste voorstelling van Kuan Yin. Die wordt afgebeeld met de 10 of de 40.000 en soms 60.000 of 10.000 ogen en handen om te redden. En dat is een prachtige uitdrukking. Je vindt hem, als iemand ooit in de tempel in Utrecht geweest is, daar is een Chinese tempel, ja? Is iemand daar ooit geweest? Dan heeft hij gezien dat er allemaal die Boeddha-beelden, allemaal die Kuan Yin-beeldjes staan. Alle wanden staan vol Kuan Yin-beeldjes. Iedereen heeft als het ware zijn eigen unieke Kuan Yin. Net als wij een engelbewaarder hebben, ja? Dat is, Hal Fortman heeft daar ooit prachtig over geschreven. De wankele status van de engelbewaarder, want we kunnen daar niet veel mee. Maar het is een feit. Het is zo, ik haal vaak mijn pleegmoeder aan, die had een grenzeloos vertrouwen in Kuan Yin. En dat was voor haar hetzelfde als Maria. Dat was echt een potnat zo. Trek haar aan haar jasje, zei ze altijd. Laat haar nooit los. Zij laat ook niemand los. Dat allereerst. Maar die 10.000 of die 60.000 handen en ogen en handen en beelden, dat wil zeggen, wij zijn allemaal totaal verschillend. Iedereen wordt op zijn unieke manier gered of bevrijd of benaderd. Dus als ik een verhaal vertel, en dat wil ik ook bijvoorbeeld zeggen, er zijn natuurlijk situaties die mij persoonlijk erg aanspreken, omdat ik uit ontmoetingen of wat ik gehoord of gelezen heb en gezien heb ook. Dat is voor iedereen anders. En vandaag zou ik zou het naar aanleiding van een boek wat ik gekregen heb over Vincent van Gogh, waar ik heel dankbaar voor ben, dat is prachtig. En Vincent van Gogh heeft heel erg aan het bestaan geleden. En die schrijft daar ook over, over zijn eenzaamheid. Maar ook, hij is ooit opgeleid voor hulpdominee. Hij heeft altijd daar iets van gehouden, zo. Die bewogenheid met de verlorenen, met ook vaak op een hele onhandige manier. Een vrouw met een kind die hij wil redden, die niet te redden was, maar die dat toch probeerde zo. Het is wonderlijk en het is ontroerend. Maar nogmaals, het is één manier. Één manier. Die mij toevallig erg geraakt heeft. Ik heb een tekst daarover gelezen. Zal ik uit mijn hoofd, weet ik het niet meer precies. Maar dat eigenlijk is de kern daarvan, van dat die Vincent van Gogh ontdekt dat, en hij spreekt echt over iedereen, over zij en hij. Niet alleen over zichzelf. Naarmate zo dat innerlijke lijden, dat lijden aan het leven, of de eenzaamheid en de pijn en het verdriet en het niet thuis voelen, naarmate dat dieper wordt, is het ook dat er ergens een hele diepe, hij gebruikt het woord verlichting, een bevrijding, absoluut komt. En met zo'n zekerheid uitgedrukt, absoluut zeker. En hij zegt er ook bij voor iedereen die dat ervaart. Dat is zo'n hoopvolle, prachtige tekst van hem. Hij citeert ook een middeleeuws mysticus. En natuurlijk, hij is op een tragische manier aan zijn leven geëindigd. Maar eigenlijk is het ook, vind ik, een hele ontroerende en mooie manier. Hij heeft daar ooit over gezegd. Voor hem was dat misschien de weg dat hij die suïcide voor hem... waarvan we altijd 's avonds of 's morgens in de tekst ook zingen, dat degene die het leven niet meer aankonden opgevangen worden door het grote mededogen, dat voor hem misschien een weg was. Dat is ook een heel groot grenzeloos vertrouwen. Laat ik het op mijn manier zeggen, zoals in de titel van dat laatste boek, laat ik maar zeggen, dat is echt mijn credo, je kunt er niet uitvallen. Punt. Ja, in het Frans amen. En in het Frans wordt dat vaak vertaald en sisvatiel. Zo is het. Punt. En het hangt tegelijkertijd ook af van ons, van onze solidariteit. Ik weet dat ooit een zenmeester de vraag kreeg, er was een Japanse meester, en ik was daarbij, er vroeg iemand, het ging over iemand die echt geloofde dat er een hel was voor anderen. En toen vroeg hij dat aan die meester, is er een hel? Toen zei hij, ja, voor een fractie van een seconde. Want die is er voor degene die willen dat er een hel voor een ander is. Maar ze zitten er nog niet een fractie in. Of ze zeggen onmiddellijk, laat alle slechteriken er maar heel gauw uit onmiddellijk. En naar de hemel komen. Want, en dan is het weer voorbij. En dat werd met een glimlach verteld. En met een humor verteld. En dat zegt misschien, die glimlach en de humor zegt nog meer dan die woorden. Dat is een soort grenzeloos vertrouwen. Ik heb al eens gezegd, laat dat maar mijn credo zijn. All must be saved. All will be saved. Het eerste wat ik hoorde toen ik daarmee ooit in Japan in aanraking kwam. Met een zenmeester die ik zo toevallig ontmoette. En ik zal die woorden nooit vergeten. En daar zou ik iets meer over willen vertellen. En nogmaals, we hebben allemaal verschillende wegen. Morgen zal ik iets vertellen over een hele andere weg die er ook bestaat. Er is ook een weg van de vreugde. Ook de vreugde is een weg naar het eeuwige en naar verlossing en verlichting en bevrijding. Evengoed, maar misschien wordt wat wij uitdrukken in die eerste gelofte, hè, en hoe talloos de levende wezens ook zijn, en ook het besef van, de, van wat Boeddha zegt, leven is lijden. Misschien raakt het ons het meeste om bij die compassie te blijven, die grenzeloze compassie. En daar heeft ooit, behalve wat ik uit mijn hoofd dus weet, wat Vincent van Gogh daarover probeert te stamelen, op een prachtige manier, heeft ook Amasami iets over gezegd. Over Amasami de Kadu. Amasami heeft mij ooit een tekst gestuurd, en ik weet niet meer, ik geloof dat die heet The Therapist and the Suffering Servant van de profeet Jesaja. De leidende dienaar van Yahweh, wat hij genoemd. De leidende dienaar uit de profetie van Jesaja. Dat is een prachtige tekst van iemand, dus een therapeut, die ooit ontdekt in een ontmoeting met iemand die zo ontredderd is dat hij niets meer kan zeggen, hoe hij van die persoon leert. Hij zegt, van die bodhisattva. Van die bodhisattva. En Amasami zegt erbij, zij die zo lijden aan het bestaan, dat zijn de Christussen, letterlijk zo, en de bodhisattva's van onze tijd. Want aan hen wordt duidelijk hoe diep de pijn van het bestaan is. En dan citeert hij die tekst die Masao Abe ook citeerde, die christelijke tekst. En dat mijn lievelingsgebed is van Salve Regina. Het leven is uiteindelijk voor heel veel toch een dal van tranen. Nogmaals, het kan ook voor anderen een weg van de vreugde zijn. Voor iedereen is dat anders, maar misschien roept onze compassie het eerste de getrokkenheid naar diegenen die in nood zijn. En dat zijn dus prachtige woorden. Zij zijn de Christussen en de bodhisattva's van onze tijd. Want zij zijn als het ware de antennes die laten zien wat het bestaan soms is. En die woorden die hij dan ook citeert, zalig degene die het zouden willen uitroepen in de woestijn van hun eenzaamheid. Want het is aan hun hart, aan hun ziel, dat de schoonste bloesem ontbloeit. De schoonste bloesem ontluikt. Dat is ook waar. Het klinkt misschien als een goedkope troost, dat is het niet. Het is wat ooit Masao Abe tegen mij zei, toen we het over troost hadden. Is troost voorbij alle troost. Troost met een hoofdletter. Zo werkelijk. Dat blijft een sprong. Dat is geloof. Overigens, een van de eerste dingen die de Boeddha noemt, wat een goede praktijk is, wij denken altijd dat het is recht zitten enzovoort, diep ademhalen, liefst met een koan erbij. Nee, het eerste is shin, geloof. Geloof. En dan vragen de leerlingen ook, geloof waarin? En dan zegt hij, dat wat onbereikbaar lijkt, dat werkelijkheid wordt. Wat niet te realiseren is, dat werkelijkheid wordt. En dan zegt hij erbij, dat is precies die eerste gelofte. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. En dat alle lijden ooit ophoudt. Zoals die Russische schrijver die ik ken, dat het ooit het lijden alleen maar iets zal zijn uit een ver verleden waar wij aan denken. Met ontroering, maar voorbij. En zoals sommige teksten het ook zeggen, dat zelfs een denkbeeld dood voorbij is. Dat is profetie. Dat is waarheid. Het is verlangen en het is vertrouwen in ons verlangen. En daarom zijn die woorden zo mooi van die in die tekst staan. Zalig degene die het uitroepen in de woestijn. Het is aan hun hart, aan hun ziel, dat de schoonste bloesem ontbloeit. Wij gaan terug de stilte in.